We've been thinking about freedom.
We hebben nagedacht over vrijheid.
You shall know the truth. The truth shall make you free.
Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken.
So, if there is any area we are not free, it means in some measure we have not understood the truth.
Dus als er een gebied is waarin we nog niet vrij zijn, dan betekent het dat we ergens de waarheid nog niet kennen.
There are many things we have to be free from.
Er zijn veel dingen waar we vrijgemaakt van moeten worden.
It's not only free from sin.
Dat is niet alleen maar vrijheid van zonde.
We have to be free from a love of oneself.
Maar we moeten ook vrij zijn van de liefde voor ons eigen ik.
Jesus said we got to hate ourselves if we want to follow him.
Jezus heeft gezegd dat we onszelf moeten haten als we hem willen volgen.
What he meant is this self-life that we have to hate.
En wat hij bedoelde is dat we ons zelf leven moeten haten.
We don't hate our body or our personality.
We hoeven ons lichaam niet te haten of onze persoonlijkheid.
But that corruption that came into the self-life through Adam's sin.
Maar dat verderf wat in ons zelf leven is gekomen door de zonde van Adam.
We have to be free from that.
Daar moeten we vrij van worden.
And we have to be free from the prejudices that we have acquired from childhood because of our background.
En we moeten ook vrijkomen van de vooroordelen die we als kind hebben meegekregen door onze achtergrond.
We've all grown up in a certain religious environment.
We zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde religieuze context.
Different types of churches with different doctrines.
Verschillende soorten kerken met verschillende doctrines.
And we think that they have no influence on us.
En wij denken dat die geen invloed op ons hebben.
That is a deception.
Maar dat is een misleiding.
Every one of us has had an influence in our way of thinking by the church you grew up in.
En ieder van ons is in ons denken beïnvloed door de kerk waarin we zijn opgegroeid.
And the only way to be free from that is to have such a tremendous respect for the word of God.
De enige manier om daarvan vrij te komen is door zo'n ontzettend ontzag te hebben voor het woord van God.
And you must believe that the Holy Spirit can teach you better than any man.
En je moet geloven dat de Heilige Geest jou beter kan onderwijzen dan enig ander mens.
And you have to study the scriptures carefully.
En je moet de schrift zorgvuldig bestuderen.
Because the devil is a master at quoting scripture to lead you astray.
Want de duivel is er een meester in om de schrift te citeren om jou te misleiden.
Sometimes we think that every verse that comes into our mind is from the Holy Spirit.
Soms denken wij dat elke vers die in ons verstand naar boven komt van de Heilige Geest komt.
No.
Maar dat is niet zo.
Do you know that Jesus got a verse in his mind that came from the devil.
Weet je dat Jezus ook een keer een vers in gedachten kreeg die van de duivel kwam?
A verse came into Jesus' mind.
Er was een vers en die kwam in de gedachten van Jezus.
He will give his angels charge over you to keep you in all your ways.
Hij zal zijn engelen bevel geven om jou op te vangen.
To lest you dash your foot against a stone.
Zodat je je voet niet zult stoten aan een steen.
So, jump off from the roof of the temple.
Dus spring van het dak van de tempel af.
And there was a verse.
En er was een vers
from
daarvoor.
Psalm 91.
Lees Psalm 91.
But that was not from God.
Maar die vers kwam niet van God.
It was from the devil.
Dat was van de duivel.
And Jesus immediately recognized it.
En Jezus herkende dat onmiddellijk.
And that is what many believers do not know how to do.
En veel gelovigen weten niet hoe ze dat moeten doen.
They think any verse that comes into their mind must be from God.
Ze denken dat elke Bijbelvers die in hen opkomt wel van God moet komen.
Particularly if it is there's a reference in scripture.
Vooral als er een Bijbelvers in voorkomt.
Remember that Satan quoted a verse to Jesus and he will definitely quote a verse to you.
Maar vergeet niet dat de Satan een Bijbelvers citeerde bij Jezus en dat hij dat zeker ook bij jou zal doen.
He quoted a verse to Jesus to make him commit sin.
Hij citeerde bij Jezus een Bijbelvers om Jezus te doen zondigen.
And to do something very stupid like committing suicide, jumping off the roof.
En om iets heel doms te doen, zoals zelfmoord plegen door van een dak van een tempel af te springen.
And the devil has quoted many scriptures to many Christians to lead them astray.
En de duivel heeft heel veel versen uit de Bijbel geciteerd bij christenen om ze te misleiden.
What was it that saved Jesus at that moment from doing wrong?
Wat zorgde er op dat moment voor dat Jezus werd gered van zo'n fout?
Most important, he was sensitive to the Holy Spirit.
De allerbelangrijkste, hij was gevoelig voor de Heilige Geest.
Honor the Holy Spirit in your life if you want to escape temptation.
Eer de Heilige Geest in je leven als je dit soort verzoekingen wilt ontsnappen.
Don't despise the Holy Spirit.
Veracht de Heilige Geest niet.
The Holy Spirit is the one who will warn you that is not from God.
De Heilige Geest zal je waarschuwen dat iets niet van God is.
Even though it's a verse from Scripture.
Zelfs al is het een Bijbelvers.
Don't act on that.
Handel niet op basis van die vers.
And the Holy Spirit gave Jesus another verse in his mind.
En de Heilige Geest gaf Jezus een ander vers in zijn gedachten.
How did that verse come?
En hoe kwam die vers?
Because Jesus had meditated on scripture from his childhood.
Doordat Jezus van jongs af aan de schriften overpeinst had.
If you don't meditate on scripture, then the Holy Spirit cannot bring a verse to your mind.
Als jij de schriften niet overpeinst, dan kan de Heilige Geest geen verzen in je gedachten doen opkomen.
So when the devil said it is written, he will give his angels charge over you.
Dus toen de duivel zei, staat er niet geschreven, hij zal zijn engelen opdracht geven om u te behoeden.
Jesus said it is also written, you shall not tempt the Lord your God.
Zei Jezus, ja, maar er staat ook geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken.
You know the reference that is in Matthew chapter 4, the temptations.
Jullie kennen dit verhaal wel. Het staat in Matthäus hoofdstuk 4.
So when the devil said it is written, Jesus said it is also written.
Dus toen de duivel zei er staat geschreven, antwoordde Jezus er staat ook geschreven.
What do we learn from that?
Wat leren wij daarvan?
The whole truth is not found in it is written.
De volle waarheid wordt niet gevonden in er staat geschreven.
The whole truth is found in it is written and it is also written.
Maar de volle waarheid wordt gevonden in er staat geschreven, maar er staat ook geschreven.
In other words, you must find the other scripture that balances this first scripture.
Met andere woorden, je moet ook kijken naar een ander vers die eerste vers in balans houdt.
The narrow way is a very narrow path which has two ditches on either side.
En de smalle weg is een heel nauw pad wat twee afgronden heeft aan weerszijden.
And many Christians go astray because they go off to one extreme.
En veel christenen dwalen af omdat ze aan een of aan de andere kant eraf vallen.
And many people are fascinated with one extreme of truth.
Veel christenen zijn gefascineerd met één extreme van de waarheid.
And they commit spiritual suicide.
En daardoor begaan ze geestelijke zelfmoord.
So when you find a whole lot of scriptures which you like to follow.
Dus als jij een hele hoop verzen kent die jij graag leest en volgt,
don't blindly follow it.
Volg die dan niet blindelings.
You may have got it from childhood.
Misschien heb je die specifieke verzen van je jeugd af gehoord.
But remember, for every verse it is written, it is also written something else.
Maar onthoud dat voor elke vers die geschreven staat, er ook een andere vers is die hem in balans houdt.
Truth has got two wings like a bird.
De waarheid heeft twee vleugels, net als een vogel.
And if you take only one wing,
en als je alleen maar één vleugel neemt,
keep using it,
en je gebruikt alleen die vleugel,
it is scripture,
dan is het wel de schrift.
But you'll go round and round in circles and always be in the same place.
Maar dan blijf je rondjes draaien en op dezelfde plek.
If you want to go forward, you must use the other wing so that you can move forward.
Als je vooruit wilt gaan, dan moet je allebei de vleugels gebruiken.
So we have to be free from the prejudices that we have acquired from childhood.
Dus we moeten vrijkomen van de vooroordelen die we van onze jeugd af meegekregen hebben.
And from the strong brainwashing that we got from our local churches.
En van de sterke hersenspoeling die we hebben meegekregen uit onze lokale kerken.
We must think independently to go to the word of God and see what is also written.
En we moeten leren om onafhankelijk te denken, om naar het woord te gaan en te kijken wat staat er nog meer geschreven.
Carefully study the scriptures.
En de schrift zorgvuldig bestuderen.
Then we will be free.
Dan zullen we vrij komen.
Otherwise we will be in some type of bondage.
Anders zullen we in een of andere binding blijven.
And the other thing we have to be free from is the opinions of men.
En het andere waarvan we vrij moeten komen, dat is van de gevoeligheid voor de meningen van mensen.
That's not easy.
Dat is niet makkelijk.
The apostle Paul said in Galatians 1 and verse 10.
De apostel Paulus zei in Galaten 1 vers 10.
That if I seek to please men, I cannot be the servant of Christ.
Dat als ik er naar zoek om mensen te behagen, kan ik geen dienstknecht van Christus zijn.
That is the last part of Galatians 1 verse 10.
Dat is het laatste deel van Galaten 1 vers 10.
In my ministry, that has been a very important verse.
En in mijn bediening is dit een heel belangrijk vers geweest.
Because I found that many things I teach which are in scripture go contrary to what many people have believed.
Want ik ontdekte dat veel van de dingen die ik las in de schrift in het tegenovergestelde zijn van wat sommige mensen geloven.
And very often I have to point out to them the other side of truth which they have not considered.
En soms moet ik hun de andere kant van de waarheid laten zien waar ze niet over nagedacht hebben.
And most people are so set in their ways that they don't want to consider the other side of truth in scripture.
En sommige mensen zitten zo vast in hun denken dat ze die andere kant van de waarheid niet willen beschouwen.
But there I have to make sure I'm not seeking to please men.
Maar in dat gebied moet ik ervoor zorgen dat ik niet gevoelig ben voor de meningen van mensen.
When I preach a sermon,
als ik een preek hou,
I go home and judge myself.
Dan ga ik naar huis en oordeel ik mezelf.
I've done that for many, many years.
Dat heb ik vele jaren gedaan.
For many reasons.
Voor verschillende redenen.
I say, Lord, now I want you to evaluate what I said. Did I do say something wrong?
Zeg ik, Heer, ik wil dat u evalueert wat ik heb gezegd. Heb ik iets verkeerds gezegd?
Was there something you wanted me to say which I did not say because I was afraid of some people?
Was er misschien iets waarvan u wilde dat ik het sprak, maar wat ik niet heb gesproken uit angst voor de mensen?
Did I add something just to please somebody?
Heb ik iets toegevoegd aan de boodschap alleen maar om iemand te behagen?
We are human.
We zijn mensen.
And we can make mistakes.
We kunnen fouten maken.
And sometimes the Lord tells me.
En soms vertelt de Heer me dat.
When I say, oh Lord, I can cleanse myself. Next time I won't do that.
Dan zeg ik, Heere, ik wil mezelf reinigen en volgende keer doe ik dit niet meer.
That is how I've sought to cleanse my preaching so that it pleases God more and more.
En zo heb ik ernaar gezocht om mijn prediking te reinigen zodat het de Heer steeds meer behaagt.
And sometimes I sit at home and listen to my own message on YouTube.
En soms zit ik thuis en dan luister ik naar mijn eigen boodschap op YouTube.
And I judge myself.
En dan oordeel ik mezelf.
What did I say there that was not exactly according to scripture?
Wat heb ik daar gezegd wat niet precies volgens de schrift was?
What did I say there that was too complicated for people to understand?
Wat heb ik daar gezegd wat te ingewikkeld was waardoor de mensen het niet konden begrijpen?
I want to say to all of you who preach God's word.
En ik wil dit zeggen tegen jullie die Gods woord prediken.
Do that.
Doe dat.
If you want to improve the quality of your sermons.
Als je de kwaliteit van je preken wilt verbeteren.
And if you want to please God more.
En als je God meer wilt behagen.
But if you are so proud as to say, no, I never make a mistake when I preach.
Maar als je zo trots bent dat je zegt, nee, ik maak nooit een fout wanneer ik predik.
Then you will be a useless preacher all your life.
Dan zul je een nutteloze predikant zijn
but
je hele leven.
If you are humble enough to say, I'm not perfect.
Maar als je nederig genoeg bent om te zeggen, ik ben niet volmaakt.
I have to improve.
Ik moet verbeteren.
I have to become more Christ-like in my preaching.
Ik moet meer zoals Christus zijn in mijn prediking.
Make Jesus your example in your preaching.
Maak Jezus dan tot je voorbeeld in je prediking.
I learned a number of things as I tried to imitate Jesus in my preaching.
En ik heb een aantal dingen geleerd terwijl ik Jezus wilde nadoen of imiteren, volgen in zijn prediking.
One of the things I discovered was he was not always running up and down the platform when he preached.
Eén ding wat ik ontdekte was dat Jezus niet steeds heen en weer rende op het podium terwijl hij predikte.
Like a lot of American preachers.
Zoals veel Amerikaanse predikanten.
He did not say blessed are the poor in spirit and run up and down.
Hij zei niet zalig zijn de armen van geest terwijl hij heen en weer rende.
When I see Jesus preaching, I find him very serious and he's usually sitting down very often when he's preaching.
Als ik kijk naar Jezus prediking, dan zie ik dat hij heel vaak heel serieus is en dat hij soms zit terwijl hij predikt.
The Old Testament prophet stood.
De Oud-Testamentische profeten die
Jesus
stonden.
Always sat.
Maar Jezus ging altijd zitten.
Except when he was preaching in a synagogue.
Behalve wanneer hij predikte in een synagoge.
Or proclaiming to the unbelievers in the temple.
Of wanneer hij het woord proclameerde tegen ongelovigen bij de tempel.
And there was a reason for that.
En er was een reden daarvoor.
Because Jesus was not preaching like the Old Testament prophets.
Want Jezus predikte niet zoals de Oud-Testamentische profeten.
He was building a family.
Hij bouwde een familie.
And in a family, a father always sits at the head of the table and speaks to his children.
En in een gezin zit de vader altijd aan het hoofd van de tafel en praat met zijn gezin.
A schoolteacher stands in the classroom and teaches.
Een schoolleraar die staat in het lokaal en dan onderwijst hij.
Jesus was not building a school, he was building a family.
Maar Jezus was geen school aan het bouwen, maar een gezin.
And from that I learned the church must not be a school classroom, it must be a family.
En daaruit leerde ik dat de kerk niet een schoolklas moet zijn, maar een familie, een gezin.
I'm not saying that we should always sit. It's okay, the spirit must be the spirit of a family, that's what I mean.
Ik zeg niet dat we altijd moeten zitten. Ik zeg alleen dat de geest moet zijn, de geest van een gezin.
I saw that Jesus always spoke so simply that even children could understand.
En ik zag dat Jezus altijd zo eenvoudig spreekt dat de kinderen het zelfs konden begrijpen.
Very often after I speak, I'll go to some 10-year-old child in the meeting and say, "Did you understand what I said today?"
Vaak ga ik nadat ik gepredikt heb naar een 10-jaar oud kind in de kerk en dan zeg ik, "Heb jij begrepen wat ik vandaag heb gepredikt?"
And if he says no, then I say, "Lord, I've got to improve my preaching."
En als hij zegt nee, dan zeg ik, Heer, ik moet mijn prediking verbeteren.
But most of the time they say yes. They
maar meestal zeggen ze ja, ik heb het begrepen.
So I'm encouraged.
Dus dan ben ik bemoedigd.
And the other thing I noticed is Jesus was not only very simple.
En iets anders wat me opviel was dat Jezus niet alleen simpel was,
he was very practical.
Maar heel praktisch.
He would say things like out of the heart the mouth speaks.
Hij zei dingen als uit de volheid van het hart spreekt de mond.
And if your heart is corrupt, then whatever comes out of your mouth will be corrupt.
En als je hart onrein is, dan is ook alles wat uit je mond komt onrein.
And he was always exposing sin.
En hij liet altijd de zonde blootgesteld worden.
And encouraging people.
En bemoedigde mensen.
There's so many things we can learn. If you know the truth will set you free.
Er zijn zoveel dingen die we kunnen leren. Als je de waarheid kent, zal die je vrijmaken.
Truth will set you free from imitating others.
De waarheid zal je ook vrijmaken van het imiteren van anderen.
You will be yourself.
Je kunt gewoon jezelf zijn.
There's such a temptation among believers to imitate somebody else.
Er is zo'n verzoeking onder gelovigen om iemand anders te gaan imiteren.
You will become a slave.
Dan word je een slaaf.
And you get in a lot of trouble.
En dan raak je in allerlei moeilijkheden verzeld.
When we live by faith, we don't imitate somebody else.
Als we uit geloof leven, hoeven we niet iemand anders te gaan imiteren.
We look at Jesus and follow him.
We kijken alleen naar Jezus en volgen hem.
We read in Hebrews 11.
We lezen in Hebreeën hoofdstuk 11.
And I think it is verse 29.
En ik denk dat het vers 29 is.
Where it says.
Daar staat geschreven.
The Israelites had faith.
De Israëlieten hadden geloof.
And they went through the Red Sea.
En ze gingen door de Rode Zee.
The Egyptians.
De Egyptenaren
imitated that,
probeerden dat ook te doen.
And they drowned.
Ze imiteerden dat en ze verdronken.
Did you get it?
Hebben jullie dat begrepen?
By faith you do what God tells you, you'll go through.
Door geloof, uit geloof doe je wat God je heeft opgedragen en je gaat er doorheen.
You try to imitate somebody else, you drown.
Maar probeer je iemand anders te imiteren, dan verdrink je.
So don't imitate anybody.
Dus probeer niet iemand anders te
Be
imiteren.
Yourself.
Wees jezelf.
God made you unique.
God heeft jou uniek gemaakt.
You're not supposed to be a copy of somebody else.
Je moet niet een kopie zijn van iemand anders.
If you want to be a copy of somebody else, copy Jesus.
Als jij een kopie wil zijn van iemand anders, wees dan een kopie van Jezus.
So you see, the truth sets us free from many, many things.
Zie je, de waarheid bevrijdt ons van allerlei dingen.
So I want to speak particularly now about being free from this terrible sin called pride.
En ik wil nu graag spreken over vrij zijn van de verschrikkelijke zonde genaamd trots.
You know, in the Old Testament, if you were to ask people, what are the greatest sins?
Weet je, als je iemand in het Oude Verbond vroeg, wat zijn de grootste zonden?
Tell me the five greatest sins.
Wat zijn de vijf grootste zonden?
The Old Testament, they'd have said idol worship.
Dan zou die uit het Oude Verbond gezegd hebben afgoderij,
breaking the Sabbath,
de Sabbat schenden,
murder,
moord,
adultery,
overspel,
taking the Lord's name in vain.
En de naam van de Heer ijdel
okay,
gebruiken.
You got some five serious sins.
Nou, daar heb je vijf hele serieuze
zonden.
Now,
if you come to the New Testament, ask what are the five sins Jesus spoke about?
Maar als je dan naar het Nieuwe Testament gaat en je vraagt wat zijn de vijf ergste zonden waar Jezus over sprak?
It's not these five.
Dan zijn het vijf andere zonden.
He warned about hypocrisy.
Hij waarschuwde over hypocrisie.
Acting.
Doen alsof.
Pretending to be more spiritual than we really are.
Acteren en doen alsof we geestelijker zijn dan we eigenlijk
Trying
echt zijn.
Trying to give people an impression that we are very holy.
Iemand de indruk geven dat we heel heilig zijn.
The word hypocrite is not an English word.
En het woord hypocriet is geen Engels woord.
Is it the same in Dutch, hypocrite?
Ja, het is in
Dutch. Okay, it's a Greek word.
Het is een Grieks woord.
And they brought it into the English and Dutch language.
En ze hebben dat gewoon overgezet in de Engelse en de Nederlandse taal.
And the Greek word just means actor.
En het Griekse woord hypocriet betekent acteur.
If you were in Greece 2000 years ago.
Als je 2000 jaar geleden in Griekenland
and
woonde.
And asked somebody where are all the hypocrites?
En je vroeg iemand waar zijn alle hypocrieten?
Oh, in the theater.
Oh, in het theater.
They're practicing hypocrisy there.
Ze zijn daar de hypocrisie aan het beoefenen.
Today you ask people where are the hypocrites?
Als je vandaag de dag iemand vraagt waar zijn de hypocrieten?
They say in the church.
Zeggen ze in de kerk.
It's very different. Acting.
Acteren.
You know, pretending to be very holy.
Doen alsof je heel heilig bent.
Speaking holy language.
Hele heilige taal spreken.
Singing to Jesus, all to Jesus.